De schriftlezing is uit het boek Handelingen, het 26e hoofdstuk, in zijn geheel. En het is goed om te weten dat het gaat om een rechtszaal in Caesarea en Paulus staat voor de gouverneur Porcius Festus en de koning Agrippa. En het schriftgedeelte begint dus met dat gesprek, die rechtszaak.
En Agrippa zeide tot Paulus: het is u geoorloofd voor uzelven te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verantwoordde zich aldus: ik acht mijzelf een gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. Daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan van de jongheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden. Als ik die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een fariseer geleefd heb. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Tot welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhoopten te komen, over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd. Wat? Wordt er bij uw lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, als zij omgebracht werden, stemde ik ertoe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ook, als ik naar Damascus reisde, met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans der zon van de hemel mij en degene die met mij reisden omschijnende. En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. En ik zeide: wie zijt gij, Heere? En hij zeide: ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuigenis der dingen, beide die bij mij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest, maar heb eerst degenen die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beiden klein en groot, niets zeggende buiten hetgeen dat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zei de Festus met grote stem: gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide: ik raas niet, machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zeide tot Paulus: gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zeide: ik wenste wel van God en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanigen werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hem gezeten waren. En aan een zijde gegaan zijnde, spraken zij tot elkander zeggende: deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus: deze mens kon losgelaten worden, indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Tot zover.
Ik lees nogmaals met u de versen 24 tot en met 29. En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: u bent buiten zinnen, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen. Maar hij zei: ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem. Want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Gelooft u, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus: u overtuigt mij bijna om christen te worden. En Paulus zei: ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik, uitgezonderd deze boeien. Na de verkondiging zingen wij Psalm 146, vers 1, 3 en 8. Gemeente van Christus, een christen voelt zich niet thuis in het land van Jetten. Ja, dat was het commentaar in een krant na de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En toen ik het las, dacht ik: in wat voor land zou een christen zich eigenlijk wel thuis voelen in deze wereld? Waar is een christen eigenlijk op zijn plek? Het thema van de preek is Gods omgekeerde wereld. Drie dingen. Wie is er eigenlijk gek? Wie staat er eigenlijk terecht? En wie is er eigenlijk geboeid? Gods omgekeerde wereld. Wie is er eigenlijk gek? Voel eens aan je voorhoofd, Paulus. Gaat het wel helemaal goed met je? Je geleerdheid is je naar het hoofd gestegen, man. Wat is hier aan de hand? Nou, we zijn in een rechtszaal. In de plaats Caesarea. En aan de ene kant van de zaal zitten belangrijke mensen. Hè? De Romeinse gouverneur Festus en koning Herodes Agrippa, de tweede. Die zit daar samen met zijn zus Bennies. En om hen heen allemaal belangrijke mensen. En aan de andere kant van de zaal zitten de Joden. Belangstellenden, maar ook de geestelijke leiders. En in het midden, daar staat Paulus. Meer dan 2 jaar geleden is hij opgepakt en gevangen gezet. Hij werd door de Joden beschuldigd dat hij een dwaalleer verspreidde, dat hij de tempel ontheiligd had. En er waren al een paar rechtszaken geweest, maar zijn schuld kon niet worden aangetoond. En toch had de vorige gouverneur, Felix, had hem gevangen gezet, gevangen gehouden. Maar Felix is ontslagen en de nieuwe gouverneur, Festus, ja, die zit nu met deze lastige Jood in zijn maag. Hij wil de Joodse leiders te vriend houden, maar hij kan geen touw vastknopen aan hun beschuldigingen. Bovendien, Paulus heeft zich op de keizer beroepen. En dat betekent dat hij naar Rome overgebracht moet worden om daar terecht te staan. Maar ja, wat moet Festus tegen de keizer zeggen? Maar dan komt koning Agrippa op bezoek. En Agrippa is van Joodse afkomst. En hij heeft wel wat met die Joodse godsdienst. Nou, Festus legt aan Agrippa die hele toestand uit. En Agrippa zegt, laat mij die man maar eens horen. En zo komt het dat Paulus in de rechtszaal staat tegenover de beide belangrijke mannen. En zodra Paulus het woord krijgt, begint hij zijn verdediging. Nou ja, verdedigen. Hij begint te vertellen. Hij begint te vertellen over zijn verleden als farizeeën, als christenvervolger. Over hoe hij de opgestane Jezus ontmoette in een visioen. Over zijn bekering en over de opdracht die hij gekregen had om naar de heidenen toe te gaan. Om aan hen het evangelie te verkondigen. Hij vertelt over hoe de Christus moest lijden, maar ook is opgestaan en dat men dit alles al in de Bijbel had kunnen lezen. En dan die luide onderbreking van Festus. Paulus, je bent niet goed bij zin, je bent gek. Ja, dat klinkt heel onvriendelijk, maar zo ging het wel vaker in dat soort discussies. Het hoorde op een bepaalde manier bij het spel. Maar dan hoor je de spot. En kun je dat ook niet een beetje snappen? Dat mensen denken, ah, die christenen die hebben ze eigenlijk niet allemaal meer op een rijtje. En bedenk trouwens, Festus is nog maar net aangekomen in dat gebied. Wat weet hij nou van de Joodse godsdienst? En wat er gebeurd is, de verhalen rond die Jezus uit Nazareth, die gekruisigd werd. En over zijn volgers die een nieuw soort godsdienst begonnen zijn omdat ze geloven dat Jezus is opgestaan en die ook nog eens continu ruzie hebben met de andere Joden. En dan, ja, die dingen die Paulus zegt, visioenen, opstanding uit de dood. Ja, dat kun je als verstandig mens toch niet serieus nemen. Ja, kent u dat? Dat mensen je aankijken met grote ogen, dat dit nog bestaat. Middeleeuwse opvattingen uit een sprookjesboek. Ja, veel mensen hebben echt geen idee. Maar wat doet dat met ons? Het kan zomaar zijn, hè, dat zulke reacties misschien onbewust ons een beetje onder de huid gaan zitten. Dat we ons bedreigd voelen. En misschien ook wat wegkruipen. Dicht tegen elkaar aan. De wereld zit immers niet op ons te wachten. En wij niet op de spot van de wereld. Toch? En we kijken bezorgd naar de ontwikkelingen. Hoe zal het gaan met onze vrijheid? Met onze scholen? Ja, en die vrijheid is belangrijk. Daar mogen we voor opkomen. Maar toch. Als we in een hoekje gaan zitten en de wereld vooral als een bedreiging zien, kan dat zijn dat we misschien dan niet vooral met onszelf bezig zijn en voor onszelf? En kan dat niet een vorm van van secularisatie zijn. Dat is een moeilijk woord. Maar dat je vergeet dat God er ook nog is. Nee, dan Paulus. Nee, Festus. Ik ben niet gek. Wat ik zeg is waarheid. De gebeurtenissen waar ik het over heb, die zijn niet gewoon bekend. Ze zijn ook niet uit de lucht komen vallen. Het stond allemaal al in de Bijbel. En hebt u wel naar me geluisterd? Klink ik als iemand die ze niet meer allemaal op een rijtje heeft? Moet je die Paulus eens horen, hè? Zou je dat verwachten? Van een gevangene? En je zou denken, je probeert er wat onderuit te komen. Strafvermindering. Maar Paulus is niet onder de indruk. Hij weet wat waar is. Hij weet wat God gezegd heeft. Gemeente, dit is geen waanzin. Dit is moed. En dat is de spiegel voor ons. Want laten we eerlijk zijn. Wij hebben veel meer vrijheid dan Paulus had. En manieren genoeg om van het evangelie te getuigen. Maar hebben we er de moed voor? De moed om niet toe te geven aan groepsdruk. Niet te laten afschrikken door spot. En durf jij ook tegen je vrienden te zeggen dat de dingen anders zijn? Ja, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar ik zei ook niet dat je dapper moet zijn. De een durft nou eenmaal meer dan de ander. Nee, het gaat om moed. Geloofsmoed. En die hoef je niet op te brengen. Die krijg je. Die krijg je als je zelf ziet hoe het echt zit. Als je zelf ziet wie God is. Wat Hij doet. Als je echt verbonden bent met de Heer Jezus. En weet je waar je die moed vindt? Waar Paulus het ook vond. In wat God zegt. Ziet u wat Paulus ziet? Gemeente, het is hemelvaart geweest, toch? Ziet u? Jezus, Hij regeert. Het is Pinksteren geweest, toch? Zijn geest is bezig om deze wereld tot bekering te brengen. Wat we dus nodig hebben is een juiste kijk op de werkelijkheid, op de wereld. En die geeft de Heilige Geest. En die vind je in dit woord. Ja, bekering is een verandering van hart, maar ook een verandering van ogen. Zodat je ziet dat het evangelie het volste recht van spreken heeft in deze wereld. Zodat je de wereld niet alleen ziet als een bedreiging, maar ook als de plaats waar God aan het werk is. En waar Hij ons gebruiken wil. Kijk naar Paulus. Getuige van Jezus in een vijandige omgeving. Tweede is, wie staat er eigenlijk terecht? Ik zei al, dit hele gesprek heeft iets van een spel. En Paulus weet hoe hij het moet spelen. Hij spreekt hun taal. Dat is trouwens leerzaam, hè? Getuigen van het evangelie. We deden net voorbeden voor die haven evangelisatie. Getuigen van het evangelie, dat is een gebeuren van mens tot mens. Van hart tot hart. Dat betekent de ander opzoeken. Naar hem luisteren. Hem leren kennen. Dat is zo typisch het evangelie. Dat de Heere de mensen opzoekt waar ze zijn. Ja, ook daarom horen wij niet in een hoekje. En terwijl Paulus antwoord geeft, verlegt hij zijn aandacht naar de koning. Van Agrippa verwacht hij wel kennis van zaken. Ik spreek vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is. En echte koning weet toch wat er in zijn gebieden speelt. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Het evangelie is niet verborgen, gemeente. Het is niet iets, het geloof is niet iets dat we samen in ons eigen clubje met elkaar delen. Nee, het geloof is een publieke zaak. Het kruis, het graf. Ze stonden niet in een kerk of in een heiligdom. Maar ze stonden midden in de openbare ruimte. En dat is onze plaats. Daarom staat de kerk midden in de wereld. Midden in de wijk. Als het even kan. En Paulus weet dat de koning, dat hij kennis heeft van de Joodse godsdienst. En dan vraagt hij op de man af, hè. Hij vraagt, gelooft u de profeten, koning? Ik weet dat u ze gelooft. Ik denk dat terwijl hij dat vraagt, dat hij met een schuin oog naar de Joden kijkt. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is dit voor vraag die hij dan zelf beantwoordt? Nou, Paulus had in zijn toespraak al laten zien dat de opstanding van Jezus en de verkondiging aan de heidenen, dat dat vervulling was van het Oude Testament. Ze zijn dus geen nieuwe godsdienst begonnen, maar de volgelingen van Jezus, Jood en heiden, zij zijn het echte volk van God. En door nu deze vraag te stellen, persoonlijk aan Agrippa, dwingt hij hem om persoonlijk kleur te bekennen. Eigenlijk zegt Paulus, koning, u neemt toch het Oude Testament serieus? Dan moet u toch de conclusie wel trekken dat Jezus de Messias, de Christus is. En als dat zo is, dan moet u zich toch wel aan hem overgeven. Moeten we zien wat hier gebeurt, hè? Twee mannen tegenover elkaar. De koning en de gevangene. En dan dit persoonlijke appel van de gevangenen aan de koning. Het is de koning die voor een keuze komt te staan. En ook dat is nou typisch het evangelie. Het heeft nooit als doel om te informeren. En je kunt het nooit ter kennisgeving aannemen. Het woord van God, gemeente, doet altijd een gooi naar het hart. Een appel op het leven. Ja, want als we het evangelie horen, dan staan we, en dat is echt waar, dan staan we voor de rechterstoel van God. Het evangelie, het kruis. Zie je het kruis? Als je het kruis ziet, dan zie je jezelf. Zondaar. En als je het kruis ziet, dan zie je God, rechter. De rechter die oordeelt. Hij oordeelt zijn zoon. En niet voor zijn zonden, want die had hij niet. Nee, voor die van ons. Jezus ging ten onder in dat oordeel van God, gemeente. Dat is toch ook uw houvast? Toch? En hij stond op uit dat oordeel. En ook dat is toch uw houvast? Waar zou je je anders aan vast moeten houden? Nou, die opstanding van de Heer Jezus, die heeft de wereld op zijn kop gezet. God heeft definitief laten zien hoe de dingen echt liggen. De gekruisigde, hij heeft de macht. En dat kun je nooit voor kennisgeving aannemen. Daar moet een antwoord op komen. Het antwoord van het geloof is heel eenvoudig. Amen. Heer Jezus, mijn redder. Aan uw woord houd ik mij vast. U wil ik volgen. Ieder ander antwoord. Ook geen antwoord. Of je neemt hem aan. Of je wijst hem af. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is veroordeeld. Maar wat een sensatie, gemeente. De rollen zijn compleet omgedraaid. Het geding. Het gaat helemaal niet meer om Paulus. Het gaat om Agrippa. En hier in de kerk. Het gaat om u. Om jou. En als kerk in deze wereld. Het gaat om hen. Ja, maar het gaat toch om God? Zeker. Maar als God het liefste dat hij had gegeven heeft voor zondige mensen, dan gaat het hem dus om zondaren. Kijk nog eens goed, hè, naar dat kruis. Zie de liefde van God. Hij wilde niet dat Agrippa, dat u, jij, dat ik ten onder zouden gaan in dat oordeel. En daarom wordt het evangelie verkondigd, waar het ook maar kan. En getuigen van het evangelie, dat is pijlen afschieten op de harten van mensen. En die pijlen hebben een punt. Ze dringen aan op een keuze. Kies dan, Agrippa. Kies dan, u, jij. Want wie Jezus afwijst, die zal zichzelf moeten verdedigen tegenover God als hij recht spreekt. Ja, en wie blijft er dan overeind? En Paulus weet dit zo goed, hè? Hij was zelf geraakt door zo'n pijl. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En zijn hele wereld ondersteboven. Hij dacht dat hij aardig bezig was. Maar hij heeft geleerd dat hij een zondaar is. Maar hij leerde nog wat. Hij leerde Gods hart kennen. En dat hart dat brandt van liefde. Kijk, dat is nu de motivatie, hè? De drive om te getuigen. Omdat je weet hebt van het oordeel van God. En omdat je weet hoe groot zijn liefde is. Dat proef je trouwens ook, hè, dat diepe verlangen van Paulus in vers 29. Ik zou wensen bij God. Gemeente, kijk eens om je heen. Al die mensen die zonder God leven. Of denk eens aan iemand, gewoon één iemand die je kent, die de Heer Jezus niet kent. Misschien ook wel in de kerk. Denk eens aan iemand. Wat zou je wensen voor hem of haar? En hoe zou u daarin van betekenis kunnen zijn? Het derde is, wie is eigenlijk geboeid? Nou, naar die vraag van Paulus. Ik denk dat het publiek in de rechtszaal de adem inhoudt. Je kunt een speld horen vallen. Hoe zal de koning reageren? Maar wat zegt hij eigenlijk? Kijk, vers 28, die kan verschillend vertaald worden. Is hij bijna overtuigd? Bedoelt hij het serieus? Of bedoelt hij het spottend? Nou, ik denk eigenlijk het laatste. Ik denk dat Agrippa eigenlijk zegt, Paulus, zou je mij in zo korte tijd overtuigen christen te worden? Het is zo van, Paulus, kerel, probeer je mij nu te bekeren? Jij de gevangene, ik de koning? Er zit ook iets van verbazing in, hè? En het is ook wel wat absurd. Tenminste, Dat lijkt zo. Kijk, Paulus heeft de dingen in het juiste perspectief leren zien. Want waarom zou je onder de indruk zijn als je weet dat je echt vrij kunt zijn in een cel en gevangen kunt zitten op een troon? Maar Agrippa voelt er niets voor om volgeling van Jezus te worden. Dat zou ook wat zijn, zeg. Als koning erkennen dat je onder hogere machten valt, nou dat gaat nog wel. Het is maar een kleine koning, hij heeft allerlei machthebbers nog boven zich en uiteindelijk de keizer in Rome. En met die God van Israël heeft hij ook wel wat. Maar christen worden, dat betekent dat je afhankelijk bent van een gekruisigde. Dat is de wereld op zijn kop. En dat betekent wat voor je leven? Dan moet je erkennen dat je macht niet zoveel voorstelt. Dat die gevangene tegenover jou feitelijk de vrije is. En dat hij het gelijk aan zijn kant heeft. Dan verlies je eer. Dan verlies je aanzien. Ja, wat zouden de mensen wel niet zeggen? Ja, wie wil dat nou? Het betekent nogal wat, hè? Jezus volgen. Ik denk dat er in ons land best veel welwillendheid is als het gaat om christen zijn. He, prima als je gelooft, als je daar je troost uithaalt, kan men nog wel mooi vinden ook. Verder maakt het me niet veel uit. En als je er uiting aan wilt geven in het openbaar, dan mag dat ook nog wel, tot op zekere hoogte. Maar wanneer wordt het spannend? Nou, als het evangelie me op de huid gaat zitten. Als het me een spiegel voorhoudt, als in het licht van het evangelie de wereld anders in elkaar blijkt te zitten dan ik dacht, als mijn zekerheden wankelen, als mijn ideeën over mezelf, over de ander worden doorgeprikt, als mijn leven anders moet. Ja, hoe moet je daar eigenlijk mee omgaan met de reacties die je kunt krijgen dan? Spot, vijandschap zelfs. Gemeente, wat deed Jezus? Wat doet Paulus? Heel eenvoudig. Doorgaan met liefhebben. Doorgaan met getuigen. Niet met de moed der wanhoop. Maar met de moed van het geloof. Omdat je ogen open zijn gegaan. Omdat je weet dat het de Heilige Geest is. Die met het evangelie door de wereld gaat. Omdat je weet dat de Heer Jezus de ander. Ja, ook degene die jou bespot. Dat hij hem lief heeft. En zijn hart zoekt. Omdat je weet dat je het licht van de wereld bent. En wat voor nut doet een licht in een hoekje. En omdat je weet dat de Heilige Geest ons, ja ook u, gebruiken wil om mensen in het hart te raken. En omdat je weet dat Christus regeert, ook vandaag. En omdat je weet dat mensen zonder hem, al zijn ze de machtigste van allemaal, gevangen zitten. Geboeid in de cel van hun zonden. Zonder God, zonder licht, zonder toekomst. En dat u, jij, echt vrij bent. Ja, weet u dat? En dan is vers 29 je op het lijf geschreven. Ik zou wel wensen, bij God, dat iedereen was zoals ik, behalve die boeien. Ja, Paulus schudt niemand die boeien die hij draagt. Die boeien zijn echt, hè? Het is ook wel een spiegel. Kijk, deze preek klinkt hier in Nederland, waar je over het algemeen vrijmoedig mag getuigen, zonder dat je opgesloten wordt. En ik zeg niet dat het allemaal wel meevalt, hè? Ook hier kan het getuigenis je wat kosten. Maar toch, en denk daar ook eens over na. Welk doel zou de Heer voor ogen hebben als hij ons deze geweldige vrijheid geeft? Wat Paulus iedereen wel gunt, nou, dat ze net zo worden als hij, volgeling van Jezus Christus, gered van het oordeel en echt vrij. Ja, dan ben je nooit vrijblijvend. Voor jezelf alleen. Ben je echt geboeid door het evangelie, dan boeit het je dat ook de ander God leert kennen. Diezelfde God. Omdat het, ik bedoel het eerbiedig gemeente, maar omdat het de Heere God zoveel boeit. Kijk, zie deze koning op de troon. Ja, op de troon, maar gevangen. In duisternis. Dat gun je toch niemand. En belangrijker nog, dat gunt de Heere niemand. Voelt de Christen zich thuis in het land van Jette? Zeg het maar. Hier zie je wat Christen zijn betekent. Delen van de liefde. Delen van de genade van Jezus Christus. Op de plaats die Hij je geeft. Op welke manier dan ook. En dat weet de Heere wel. Waar je goed in bent. Of wat je spannend vindt. Vertel het hem maar. Vraag hem maar hoe Hij je gebruiken wilt. Al is het maar. Het kan zijn dat u denkt. Ja, maar ik zit hier op mijn kamertje. En wat kan ik nou betekenen? Al is het maar het gebed voor de ander. Maar hoe dan ook, het begint met waar je hart ligt. Het begint met dat je wat te getuigen hebt. En dan niet omdat uw hart zo groot is, maar omdat Gods hart zo groot is. Niet omdat de mensen ervoor openstaan, maar omdat zijn armen zo wijd zijn. En niet omdat jij zo dapper bent, maar omdat Hij zegt, ik ben met u. Amen.